Ik wil u vragen om uw ogen te sluiten. Dan voelt u wat Bartimeus elke dag voelt. En luistert naar hetgeen ik ga lezen. En Jezus en zijn discipelen kwamen in Jericho. En toen hij met zijn leerlingen en een gevolg door een grote menigte weer uit Jericho vertrok, zat daar een blinde bedelaar langs de weg. Een zekere Bartimeus, de zoon van Timeus. En toen hij hoorde dat Jezus uit Nazareth voorbij kwam, begon hij te schreeuwen. Zoon van David, Jezus, heb medelijden met mij. De omstanders snauwden hem toe dat hij zijn mond moest houden, maar hij schreeuwde des te harder. Zoon van David, heb medelijden met mij. Jezus bleef staan en zei, roep hem. En ze riepen de blinden en zeiden tot hem, houd moed, sta op, hij roept u. En hij gooide zijn mantel af, sprong op en ging naar Jezus. En Jezus vroeg hem, wat wilt u dat ik voor u doe? En de blinde antwoordde, Rabuni, daar zorg dat ik weer kan zien. En Jezus zei tegen hem, ga heen, uw geloof heeft u gered. En meteen kon hij weer zien en hij volgde hem op zijn weg, God lovende en prijzende. Tot zover. Eindelijk is het zover. Datgene waar de discipelen zo'n beetje 3 jaar op gewacht hadden, is uiteindelijk gebeurd. Het staat op het punt te gebeuren. Jezus is op weg naar Jeruzalem om samen met 10.000 mensen het paasfeest te vieren. Maar, daar zijn ze allemaal vast van overtuigd, hij laat zich eindelijk als koning kronen. En je ziet tegelijkertijd dat onder de discipelen begint dan de stoelendans. En het gaat zover dat Jacobus en Johannes zelfs hun moeder in stelling brengen door naar Jezus toe te gaan en zeggen, Heer, mogen mijn beide zoons zitten aan uw linker en rechterhand. En je kunt je voorstellen dat de rest van de discipelen daar niet echt blij mee waren met dat wat daar gebeurde. En dan komt Jezus en zijn gevolg in Jericho. Een prachtige stad, bekend om zijn palmen. Een van de oudste ommuurde steden uit het Midden-Oosten. En we weten heel duidelijk uit het verleden dat die stad verschillende malen verwoest is. Onder andere bij Jericho weten we dat Jozua die stad verwoest heeft. Hij is ook elke keer weer herbouwd. Meestal deed men dat op een plekje ernaast, zodat ze niet de puinhoop hoefden op te ruimen. Dus de stad waar Jezus doorheen ging, lag ongeveer 1,5 kilometer van de oude stad Jericho, waar we bij Jozua over lezen. En als je in Jericho bent en je wil naar Jeruzalem, dan is het beter dat je zorgt dat je veel water bij je hebt en dat je iemand bij je hebt, want de weg van Jericho naar Jeruzalem, zo'n 30 kilometer, is niet veilig. We weten dat onder andere door de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan, waar heel duidelijk verteld wordt. Het is een weg die gaat van Jericho op, staat er, naar Jeruzalem. Jericho ligt 250 meter onder het zeeniveau en Jeruzalem zo'n 750 meter boven zeeniveau. Dus je stijgt ongeveer zo'n 1000 meter. En in die stad ontmoet Jezus 2 mensen. Bartimeus en Zacchaeus. Nou, Zacchaeus bewaar ik gewoon voor de volgende keer. Ik heb gelijk een reden om terug te komen. Daar gaan we de volgende keer over spreken. Maar hier gaan we het spreken over Bartimeus. En wat opmerkelijk is als je daarnaar kijkt, is dat Lucas geeft deze man geen naam. Op zich is het opmerkelijk, hij heeft het over een blinde. Wat opmerkelijk is, want het is meestal Lucas die aanvullende informatie geeft. Je zou haast kunnen zeggen dat de reden waarom Lucas dat niet doet, is dat hij eigenlijk aangeeft, de blinde man die daar zit in Jericho, zou ieder van ons kunnen zijn. Wij zouden allemaal eigenlijk wel die blinde kunnen zijn. Maar Marcus vertelt er wat meer over en Marcus noemt hem wel een naam. En hij vertelt het is namelijk Bartimeus, de zoon van Timeus. Het is niet een nobody, het is een somebody. Het is iemand met een geschiedenis. En de geschiedenis is dat hij eens kon zien. Maar de Bijbel vertelt ons dat er een moment in zijn leven is gekomen dat buiten zijn schuld onwaarschijnlijk dat hij blind is geworden. En elke dag opnieuw zit hij daar en is hij afhankelijk voor zijn levensonderhoud van de goedheid van mensen. Elke dag opnieuw. Zeer waarschijnlijk ergens in de buurt van de poort, zodat hij niet kan overvallen worden door mensen die denken, hey, hij heeft een beetje geld vandaag verzameld, dat kan ik ook wel gebruiken. En ongetwijfeld zal hij het een en ander gebruikt hebben. Beschut onder een boom. En zoals Marcus hem omschrijft, is Bartimeus een bekende in de stad. Dan probeer je voor te stellen. Je zit daar aan de kant van de weg. En tientallen keren per dag hou je je hand op als je iets voorbij hoort komen en je zegt, heb medelijden, heb medelijden, heb medelijden. Dat is je bestaan, dag in, dag uit. En als je geluk hebt, vang je een dag meer en een andere dag wat minder. En dan lezen we in de Bijbel dat op een bepaald moment hij hoort over Jezus. Waarschijnlijk door voorbijgangers, misschien van mensen die er in de poort over gesproken hebben. En gaandeweg komt hij tot de ontdekking dat die Jezus van Nazareth een bijzondere rabbi is. Niet alleen met een bijzondere boodschap, maar dat het ook iemand is die kan genezen. Er is alleen één probleem. De genezingen vinden allemaal plaats in het noorden van Israël. Ver weg van Jericho. En hij heeft eigenlijk niemand die hem mee kan nemen naar zo'n genezingsdienst. En dus zit hij daar en denkt na en hij hoopt misschien diep in zijn hart dat er een dag zal komen dat Jezus via het Overjordaanse naar Jericho en via Jericho naar Jeruzalem gaat gaan om een van de feesten te vieren. En diep in zijn hart hoopt hij dan dat dat moment daar zal zijn dat hij Jezus ontmoet en misschien... En dus droomt hij verder, elke dag opnieuw zijn hand ophalen, tientallen keren... Heer, heb medelijden met mij. Een dag, een maand, een jaar, misschien wel 2 jaar, elke dag opnieuw. Ergens in zijn achterhoofd, misschien. En dan komt die dag. Bartimeus hoort dat er een grote menigte komt en ik denk dat het eerste wat hij gedacht zou hebben is, dat is ongetwijfeld een bruiloft. En bruiloften zijn goed, want er zijn mensen goedgeefs, daar komt hij altijd ook goed vanaf. Een bruiloft is een goede dag. En als hij dan uiteindelijk misschien een van de mensen hem wat geeft en hij vraagt wie is daar, dan zegt een van de mensen, Jezus van Nazareth komt langs. En Bartimeus hoeft geen moment na te denken. Jezus! Jezus! Zoon van David, heb medelijden met mij. En u kunt zich voorstellen dat de mensen schrikken zich een ongeluk. En er zijn er ook een aantal die zeggen, dat doe je niet. Zie je dan niet dat Jezus op weg is naar Jeruzalem om koning te worden? Denk je nou werkelijk dat hij tijd heeft voor jou? Bartimeus, verkeerd moment, verkeerde vraag. Sst. En Bartimeus denkt bij zichzelf, ja, ik zie toch niks. Jezus! Jezus! Heb medelijden met mij! En de menigte voelt zich zeer onbehagelijk in deze situatie. Zie het voor je? Bartimeus, schreeuwend, zijn enige hoop die hij heeft in de menigte, die een beetje normaal doen. En de vraag van morgen is eigenlijk, wie is er nou eigenlijk blind? Wie is er nou eigenlijk blind? Bartimeus, die ergens in de loop van de tijd ontdekt heeft dat Jezus is de zoon van David, de beloofde Messias, die mogelijk hem kan helpen. Of een schare die zegt, sst, hou je mond maar. Jezus is op weg om veel belangrijke dingen te doen dan jij op dit moment denkt. De vraag voor morgen is, wie is er nu eigenlijk blind? En het antwoord is eigenlijk heel simpel, toch? De schare. Want de schare heeft eigenlijk niet door waarvoor Jezus gekomen is. De schare heeft maar één idee. Als Jezus straks in Jeruzalem komt en hij wordt koning, dan gooit hij de Romeinen het land uit en dan worden wij er beter van. Je zou eigenlijk kunnen zeggen dat ze geloven in een welvaartsevangelie. Wij worden er beter van als de Romeinen het land uitkomen als Jezus daar zijn. Maar weet je, een vraag die veel belangrijker is dan wie is nou eigenlijk blind is. Waar sta of zit jij in dit verhaal? Waar sta of zit jij in dit verhaal? En misschien herken je je vanmorgen wel een klein beetje in die Bartimeus. Omdat je hier vanmorgen zit met zoveel enorm veel pijn en moeite. En dat je eigenlijk wel naast Bartimeus zou willen zitten en zeggen, Heer, heb medelijden met mij. Heb medelijden met mij. Maar tegelijkertijd, diep in je hart zou je het wel uit willen schreeuwen. Maar weet je wie je belemmert om dat hoger uit te schreeuwen? De menigte om je heen. Want als ik dat doe, wat zullen ze wel tegen me zeggen? Jezus, heb medelijden met mij. Sst, beetje rustig. Dat doen wij hier niet in deze gemeente, weet je wel? Je moet een beetje rustig zijn. Dan moet je bedaard zijn. En dat het kan zijn dat je je diepste pijn en moeite eigenlijk niet durft te vertellen, omdat je bang bent voor de mensen om je heen. Een goede vriendin van mij schreef een aantal maanden geleden een brief naar een aantal vriendinnen van hun. Ik ben sinds een paar maanden in rouw. Ik heb zo'n enorm verdriet. Ik verloor 2,5 jaar geleden mijn vader, 3 maanden geleden mijn moeder. En doordat mijn enige broertje 20 jaar geleden op 24-jarige leeftijd overleden heeft, ben ik alleen. Ik rouw. En als gevolg van haar rouw had ze moeite met God en had ze moeite met de kerk. En ze zei, en ik had absoluut op dit moment geen behoefte aan allerlei goedwetende mensen met allerlei pastorale antwoorden. Ik wilde rouwen. Ik heb behoefte aan iemand die gewoon naar mij luistert. En daarom vertel ik maar niet iedereen dat ik rouw en dat ik pijn heb. Want ik weet bijvoorbeeld al dat ik het antwoord krijg, je moet gewoon met je pijn naar Jezus gaan en dan is het over. Maar ze zei, dan is het niet over. Ik rouw. Ik rouw. En ze zei toen ik hierover sprak, over dit gedeelte, ik zit eigenlijk naast Bartimaeus. Ik zit eigenlijk naast Bartimaeus met mijn pijn en moeite. En ik zou het uit willen schreeuwen en ik zou gewoon willen dat mensen me gewoon lieten schreeuwen. En me mijn pijn lieten geven. Want ik weet heus wel dat er ergens in mijn worsteling God er is en dat Jezus er is om mij erbij te zijn. Waar sta jij in dat verhaal? Misschien sta je wel bij die menigte die probeert om die schreeuwende Bartimaeus stil te krijgen. Want het past even niet. Ik was afgelopen zomer in Zuid-Limburg met vakantie. En de tweede dag van mijn vakantie zag ik een vrouw bij de afwas en die had haar arm in de Nutella. En die vertelde me dat ze de dag daarvoor in Maastricht was geweest, daar gewinkeld had en aangereden was door een e-bike. En de arm op een aantal plekken had gebroken. En wij wensten haar natuurlijk allemaal een goede vakantie verder en beterschap. Maar de dag erop hing er een briefje bij de afwas. Wie heeft morgen tijd om mij naar Maastricht te brengen om mijn auto op te halen? Mijn zus is hier en die kan rijden. En het eerste wat ik dacht is, ik hoop dat ze iemand kan vinden. Want morgen heb ik plannen om met Ineke, mijn vrouw, te gaan wandelen precies aan de andere kant dan waar zij naartoe moest. En toen ik terug naar de caravan liep, schrok ik van mijn eigen gedachten. En toen dacht ik, toen ik later met dit bijbelgedeelte was, ik ben blijkbaar meer dan ik zou willen, vaak een onderdeel van die menigte. Omdat ik eigenlijk niet van plan ben. Omdat het me eigenlijk niet altijd goed uitkomt. Ik had even behoefte aan rust. En ik schrok van mezelf. Een schreeuwende Bartimaeus. Een menigte die hem tot zwijgen probeert te brengen in Jezus. En dan staat er dat ene kleine zinnetje en Jezus stopt. Degene die op weg is om het plan van God te doen, de aarde uiteindelijk te sterven en het kruis, stopt. Want terwijl hij bezig is met het grote universele plan, heeft hij oog voor die ene persoon. En toen ik dat las, moest ik denken aan het moment dat Jezus aan het kruis hing, zijn moeder zag en tegen Johannes zei, zorg jij even voor mijn moeder. Degene die het universum beheerst, is degene die oog heeft voor ons. En dan vind ik het zo mooi, want de menigte die eerst zegt, je moet je mond houden, die krijgt gelijk de opdracht, roep hem. Dat is mooi, hè? Het is net of Jezus die mensen even een lesje wil leren. En ze draaien als een blad om de boom om. Ze zeggen, houd moed, hij die je roept, sta op en ga naar hem toe. Ik moet echt lachen, ik denk, het zijn net mensen. En ik vind dat zo'n mooie gedachte, zoals hij dat zegt. Marcus omschrijft dan die reactie van Bartimaeus als volgt. En de blinde wierp zijn mantel af, sprong op en ging naar Jezus. En vanmorgen wil ik tegen degene zeggen die misschien hier zit en zeggen, ik zit, net als die vriendin van mij, naast Bartimaeus op de grond. En ik schreeuw het uit, Heer, heb medelijden met mij. De Heer ziet je. De Heer die het universum bestuurt, ziet je en weet wat je nodig hebt. En hij weet wat je hebt. En hij stopt op dit moment om je gewoon te roepen en je uit te dagen. Kom naar mij toe. En wat me dan opvalt is, wat doet Bartimaeus? Dat Wat een belemmerd gooit hij af zijn mantel. Hij springt op en hij gaat naar Jezus toe. De mantel die stond voor warmte, geborgenheid. De mantel die ook stond, die blinde had in die tijd heel vaak een mantel, die aangaf, dit is een erkende bedelaar. Hij mag bedelen, anders kan iedereen wel bedelen. Een mantel die eigenlijk weergaf zijn hele bestaan die achter hem ligt. En hij gooide het af en hij rende naar Jezus. Nog niet lang geleden had ik een gesprek met iemand die ziek was, heel ernstig ziek was, en die was naar een genezingsdienst gegaan. En toen werd haar de vraag gesteld van, toen de uitnodiging kwam om naar voren te gaan, toen bleef ze zitten. En haar vrienden begrepen dat niet. Die zeiden maar na afloop, maar je bent hier zo naartoe gekomen en de verlangen dat Jezus je geneest. Ja, zegt ze, maar ik ben zo gewend aan wat ik nu heb. Stel dat Jezus me geneest. Dan krijg ik minder aandacht. Dan mis ik dit, dan mis ik dit. Moet ik misschien wat mijn aangepaste woning uit. Stel dat Jezus. En ze zei, het leven wat ik nu leid, weerhoudt me eigenlijk en ik ben bang voor het leven wat mogelijk kan gebeuren als Jezus ingrijpt. Toen dacht ik kan dat begrijpen. Maar wat ermee staat op en ik dacht bij mezelf, wat is hetgene wat ons op dit moment belemmert om naar Jezus toe te gaan? Welke mantel moeten wij afwerpen? Misschien is het wel de mantel van ongeloof, omdat we niet geloven dat Jezus iets in ons leven kan doen. Omdat we misschien al zo lang mee bezig zijn. Of misschien is het wel de mantel van twijfel of wij wel goed genoeg zijn. Of Jezus dat voor ons deed. Of een mantel die ik moest afwerpen toen ik met deze preek bezig was. Was de mantel van, de situatie waar ik nu in zit is toch mijn eigen schuld. Ik heb bepaalde stomme beslissingen genomen. Moet ik dan ook toch zelf oplossen, toch? We moeten toch iets doen? Ik moet het toch zelf oplossen? Ik was met deze preek bezig en ik weet niet of je dat wel eens hebt. Heeft iemand wel eens van die nachten dat je wakker wordt en dat het hier gaat malen? En dat je het niet stop kan zetten? En na een half uur malen dacht ik ga mijn bed uit en ik ga gewoon even wat anders doen. En ik ga een boek te lezen en ik ging terug in mijn bed en het ging gewoon door. Ik ging gewoon door met malen. En ik dacht, Heer, dit is niet zo handig, want ik moet morgenochtend preken. Als je moe wordt, ik preek je niet zo makkelijk. En ik bleef malen. Uiteindelijk viel ik in slaap, versliep ik me bijna. Ik kleedde me aan, ik ging naar beneden, ik denk, ik zal even snel lunchen. En ik heb de neiging nog wel eens zondagmorgen even naar Hour of Power te kijken. En zondagmorgen, een aantal weken geleden, zit daar een kinderkoor met een zanger. En die zanger, die omschrijft dat de enige plek waar je naartoe kan gaan met al je zorg is Jezus. En ik zit ernaar te luisteren en de tranen komen uit mijn ogen. En ik denk, Heer, dan ben ik een preek aan het voorbereiden over Bartimaeus en ik snap het nog steeds niet. Ik heb de hele nacht lopen malen en ik worstel met een aantal dingen die gewoon het gevolg zijn van verkeerde dingen die ik in mijn eigen leven gedaan. Dus zonder het echt van aan de Heer neer te leggen, worstelde ik ermee. Ik ben zo'n doe-het-zelver. Zijn er meer van die doe-het-zelvers hier? Dus ik had een interessante les voordat ik in mijn auto stapte om in Tiel te preken. Over dit onderwerp. Mijn eigen les. En ik realiseer me opnieuw dat mijn mantel, er zijn van tijd van die mantels die ik af moet werpen, die me belemmeren om naar Jezus toe te gaan. En dan springt hij naar Jezus toe en dan staat hij bij Jezus en dan kijkt Jezus hem aan. En dan stelt Jezus de meest domme vraag. Wat wil je dat ik doe? Nou Heer, ik wil niet vervelend zijn, maar u ziet dat ik niet kan zien. Dus waarom denkt u dat ik dit doe? En dan zegt Jezus, wat wil je dat ik doe? En ik denk wel eens, Jezus wil gewoon ons prikkelen door zo'n vraag. Om ons werkelijk diep in ons hart te vertellen. Wat wil je nou werkelijk dat ik doe? Wat wil je nou werkelijk dat ik je geef? Nou denkt Bartimaeus, Heer, ik zou eigenlijk wel een rollator willen. Dus dat is makkelijker als ik ga. Of Heer, om heel eerlijk te zijn, als u mij nou gewoon een extra bonus geeft, dan hoef ik een aantal maanden niet meer te bedelen. Nee Heer, u weet het. Ik wil weer zien. En soms zegt Jezus tegen mij, Eugène, wat wil je nou in de kern van de zaak? Want ik weet niet of jullie dat hebben. Heb je wel eens dat je een onderscheid maakt tussen veilig bidden en gewaagd bidden? Als ik over gebed nadenk, dan heb ik wel eens een driedeling in mijn hoofd. Dat zijn de dingen waar ik voor bid, waar ik denk, nou, dit kan Jezus gewoon doen. Dit zijn dingen die Jezus misschien gaat doen. En dit zijn dingen die Jezus nooit gaat doen. Of hebben jullie dat nooit? Nou, ik zie dat jullie hebben dat niet. Ik ben het enige. En soms dat Jezus dat ik zeg. En die eerste gebeden, die wil ik zo naar hem toe zeggen. En soms dat Jezus tegen mij zegt, wat wil je nou werkelijk dat ik doe? Wat is nou je diepste verlangen? Nou, Heer, dit is mijn diepste verlangen. Dat mijn familie u leert kennen. Mijn diepste verlangen is dat. Dat mijn familie u leert kennen. Ja, maar denk ik, ja, Heer, dat bid ik al zo lang, dat kan toch niet. Maar dat mijn familie u leert kennen. Wat is je diepste verlangen? Breng dat bij hem neer. En hij zegt het, en dan zegt Jezus niet, wees genezen. Dan zegt Jezus, je geloof heeft je gered. En op hetzelfde moment is hij ziende. En dan staat er dat hij zijn weg vervolgt met blijdschap. Maar daartussendoor is er nog een heel klein woordje wat ik even gepasseerd heb. Want als Jezus aan hem vraagt, wat wil je dat ik doe? Dan zegt hij, rabuni. Daar komt maar twee keer voor in de Bijbel. Rabuni. Het lijkt op het woord rabbi. En rabbi is een woord wat betekent heer, verhevene. Ik erken u als mijn meerdere. U bent mijn heer, u bent mijn redder. Maar rabuni is een klein woordje wat in de Joodse literatuur alleen gebruikt wordt voor God. Dus door dat te roepen, rabuni, erkent hij eigenlijk, heer, u bent de verhevene, u bent de Messias, u bent degene die alles kan. Ik erken u als mijn heer en heiland. Niet afstandelijk, maar heel diep. Ik verlang eigenlijk in de kern van de zaak om een persoonlijke relatie met u te hebben. En dat daarvan uit u mij mag genezen. En als ik dat lees, rabuni, dan denk ik, als Jezus hem niet had genezen, dan was Bartimeus misschien teleurgesteld. Maar hij was wel Jezus gaan volgen. Hij was wel achter hem aangegaan. God lovende en prijzende, omdat hij een ontmoeting had gehad met de Zoon der gerechtigheid, met Jezus. Vanmorgen heb ik de vraag gesteld, wie is er eigenlijk blind? Wie is er eigenlijk blind? En waar sta je in dit verhaal? En als je hier vanmorgen zit en je zegt, ik zit eigenlijk naast Bartimeus op de grond. En ik heb zoveel pijn en moeite en ik wil het uitschreeuwen. Dan zou ik zeggen, schroom dan niet om straks na afloop naar de nazorg te gaan en te zeggen, weer voor me bidden. En dan wil ik de nazorg vragen om die ene vraag te stellen. Wat wil je dat Jezus doet? En vertel het aan Jezus. Wat wil Jezus doen? En misschien zit je hier vanmorgen en denk je, Eugène, ik merk dat ik toch van nature van tijd tot tijd hoor bij die menigte. En dan wil Jezus je misschien vanmorgen leren om naar de omgeving om je heen waar je leeft te gaan kijken met zijn ogen. En als hij, die op weg is om het universele plan van God te doen, stopt om een Bartimeus te zien, zou het dan kunnen zijn dat wij de komende week, als wij gewoon bezig zijn met onze dingen, misschien iets meer van tijd tot tijd even moeten stoppen. Om de Bartimeus te zien die op onze weg komen. En dat de Heer tegen mij zegt, zie je hem? Zie je haar? En even de tijd te nemen. Misschien de tijd te nemen om iemand die de komende week in je gedachten komt, niet alleen aan te denken, maar voor te bidden, misschien er even langs te gaan, of even te bellen, even contact te hebben. Ja, toch? Want daarvoor zijn wij geroepen. We zijn geroepen als volgelingen van Jezus om te leren om de mensen om ons heen te zien zoals Jezus ze zag. Wie is er eigenlijk blind? En waar sta jij in dit verhaal? Laten we een moment stil zijn en gewoon er even over nadenken, over die vragen. En dat met de Heer bespreken. Heer, als we eerlijk zijn, dan moeten we bekennen dat in ieder van ons van tijd tot tijd een Bartimeus zit. Alleen dan misschien een Bartimeus die niet altijd door de schaar om ons heen durft uit te schreeuwen wat er diep in ons hart zit. En vanmorgen zegt u tegen ieder van ons, wat wil je dat ik doe? Wat wil je dat ik doe in jouw leven? In jouw situatie, in jouw omgeving, in jouw gezin, in jouw familie. Wat wil je dat ik doe? En Vader, geef ons dan de vrijmoedigheid om gewoon te gaan staan als ware en daarin tegen u te zeggen, dit is wat ik graag wil dat u gaat doen. Misschien twijfel ik wel of u het kan doen of dat u het zal doen. Maar dit is wel mijn diepste verlangen. Heer, dit is wat ik graag wil dat u in mijn leven doet. En ik denk dat ieder van ons ook van tijd tot tijd deel uitmaakt van die menigte. Dat we zo druk zijn, misschien zelfs voor het werk van u, dat we de blinden aan de kant van de weg niet eens meer zien. Misschien omdat we al zo lang vaak te lang zijn gelopen, zoals die Bartimeus daar elke dag zat. Dat hij gewoon een onderdeel is geworden van ons denken dat we hem niet eens meer zien. Dan bid ik dat u ons leert, ook de komende weken, om onze omgeving te gaan zien met uw ogen. En dat we leren net als u op bepaalde cruciale momenten gewoon even te stoppen. Om een zegen te zijn voor hen die op dat moment op onze weg zijn. We danken u dat u degene bent die ons ziet staan. U die de wereld in uw hand heeft. U die het universum bestuurt. Ziet ons zoals we hier zitten persoonlijk. U kent ons bij naam. En u weet onze geschiedenis. En u weet onze toekomst. En dan bidden we deze morgen ontferm u over ieder van ons. En uw naam zij geloofd en geprezen. Amen.